Hallo, welkom bij weer een aflevering van de Wil ik een kind podcast. Met een hele leuke bijzondere gast die ik ken van heel lang geleden. Ik laat haar zelf introduceren. Julika Marijn.
Hey, hallo Evelien, leuk om hier te zijn. En ik ben theatermaker. In die hoedanigheid kennen we elkaar ook. Ik heb jou een keer geholpen met een voorstelling. En ik ben daarnaast ook sprekerscoach. En daar hebben we elkaar ook een keer ontmoet bij een workshop. Dus dan help ik ook mensen hun verhaal helder te maken.
Ja, en je maakt heel mooi theater. Heel eigenlijk vaak over sterke, krachtige vrouwen.
Yes.
En ja. Dus Etty Hillesum, de vrouw van Rembrandt. Nou, daar zijn er ongetwijfeld nog legio.
Ja, Helene Krullemuller, Lady Di.
Oh ja, nou, het is allemaal iconen die wij wel kennen. En nu heb je een voorstelling, en ik was meteen getriggerd toen ik het voorbij zag komen, over de NOMO. Het eerste wat luisteraars willen weten is, wat is een NOMO?
Ja, NOMO is de afkorting van not mom. En ik ben op dat woord gekomen, of ik ben het gaan gebruiken, want ik heb het natuurlijk niet officieel zelf bedacht, dat er geen woord is wat ik nou echt lekker vind, wat bij mijn status als niet-moeder of vrouw zonder kinderen past. Want er is al heel snel, heb je het over kinderloos of over kindvrij. En daar zit ja, voor mij alle twee een, voelt dat niet, doet dat geen recht aan wat ik voel wat het is. En dat woord NOMO, dat heeft voor mij een soort stoere vibe. En ook lekker dat je kan zeggen, nou, ik ben een NOMO. En dat is ook een beetje het antwoord op de vraag die je als vrouw natuurlijk heel vaak krijgt. Namelijk, heb je kinderen? En als je die kinderen niet hebt, dan komt er al heel snel een soort ongemakkelijkheid in het gesprek. En nou leek het mij zo'n leuk voorstel om als je dan gewoon zegt, nee, ik ben een NOMO. Dat iedereen dan zegt, oh ja, tof. Hé, hey, ja. En ben jij nog, weet je wel? Dus dat je eigenlijk die hele toestand een beetje omzeilt.
Ja, ik snap je helemaal. En ik vind, zelf heb ik er moeite mee, omdat ik vaak vrouwen spreek die geraakt worden door de vraag, heb je kinderen? Dus ik vind sowieso dat het, ik heb een poll gedaan op LinkedIn. Mag je vrouwen vragen of dat ze kinderen hebben of niet? Ja, mits je echt luistert naar het antwoord. Dat was de meest gegeven optie. En zelf twijfel ik of dat het verstandig is. Het lijkt mij dat je er alleen naar vraagt als je proeft dat er een opening is. Daarvoor moet je dus kunnen proeven of dat er openingen zijn. Maar niet dat je zomaar plom floor in ieder voorstelrondje begint met, heb je kinderen?
Ja.
Maar dat begint heel langzaam een beetje door te sijpelen in de samenleving. Ik ben het helemaal met je eens, want kinderloos klinkt als een gemis. Kindvrij klinkt alsof je nou en heel, heel vreugdevol door het leven huppelt, en alsof je niet echt van kinderen houdt.
Ja, het klinkt ook een beetje als alcoholvrij. Alsof je echt blij bent dat je het achter je hebt gelaten.
Ja. Dus ik vind NOMO heel goed. Heel prettig, prettige klank.
Ja, en, NOMO in Van Dalen.
Ja, zeker. Ik ga zeker je helpen met deze term verder te verspreiden.
Leuk.
Ergens blijft het jammer dat je als vrouw gedwongen bent om je te definiëren aan de hand van iets wat er niet is.
Ja, dat ben ik met je eens. Dat is ook nog wel kritiek wat ik krijg op het woord. Dat ze zeggen, ja, daar zit er ook weer een not of een no in. En dat, daar ben ik het wel mee eens. En tegelijkertijd, ja, je moet het ergens aan refereren. Hè? Dus ik ben niet, het is ook bij gebrek aan beter. En ja, ik ben het wel met je eens dat de vrouw wordt gewoon heel snel in die moederrol gesluist in het leven. Dat begint natuurlijk al heel erg jong. En dat, met alle gevolgen van dien eigenlijk. En dat is ook wel een van de redenen waarom ik ook de voorstelling ben gaan maken, voorstelling No Kidding, dat ik denk, hoezo? Zou je niet, als vrouw zou het niet veel fijner zijn als dat een veel opener ruimte is? Dat je veel meer ruimte om je heen voelt van, ik heb een keuze. Oh, ik val niet buiten de groep als ik geen kinderen heb. Mijn leven is niet mislukt. En daar gaan echt gewoon nog hele oude beeldvorming en dingen die heel ver teruggaan. Er speelt echt zoveel op dit onderwerp.
Maar het is hardnekkiger dan je had verwacht, toch?
Nou, echt niet normaal. Ja. Nee, het is gewoon een enorm issue. En dat een issue waar je gewoon eigenlijk dagelijks wel mee geconfronteerd word. Bijvoorbeeld door dat soort vragen van heb je kinderen? He, of elk willekeurig voorstel rondje dat iemand zegt, nou hallo, ik ben Saskia en ik heb 3 kinderen en ik woon... Weet je wel? Dus het is gewoon overal zo.
Ja.
En je hebt je daardoor ook heel snel het gevoel dat je moet verantwoorden als je geen kinderen hebt. En ik merk ook nu ik weer, die hele periode dat ik ze kan krijgen is echt wel voorbij. Dan moest ik me er ook weer opnieuw toe verhouden. Dus het is ook wel een onderwerp wat met je meereist, vind ik, gedurende de jaren.
Ja, nou dat, en ik denk, ik werk met vrouwen die twijfelen en de enkele heer ook, laat ik die niet uitvlakken.
Ja.
Die twijfelen, moet ik het wel of niet doen? En mijn idee is dat jouw voorstelling daar enorm waardevol gaat zijn, voor gaat zijn. Omdat het niet-moederschap zo onderbelicht is. Omdat het niet-moederschap of het leven zonder kind voor vrouwen zo niet de standaard is, dat je je dus inderdaad altijd moet verantwoorden. Kun je iets vertellen over... laat ik beginnen met hoe kwam je erbij dat je deze voorstelling nu op dit moment... Want je zegt dus, de afslag is echt genomen. We zijn het station gepasseerd. De teerling is geworpen. Dit is je leven. Hoe kwam je op het idee voor deze voorstelling?
Concrete aanleiding was de geboorte van mijn neefje. Dus mijn zusje die kreeg een baby. En nou had ik al een andere zus die ook een kind had gekregen. Maar toen zat ik nog zelf op de theaterschool. En toen was ik daar echt helemaal niet mee bezig. Dus ik heb ook helemaal niet zo vroeger al enorm die vibe gehad van ik moet en zal moeder worden. Dat had ik niet zo. Ik was eigenlijk veel meer met mijn eigen leven bezig. Maar nu, nu hij dus geboren werd, werd ik echt zo ongelooflijk verliefd op hem. Het was gewoon meteen dat ik dacht, ja, maar jou had ik nou zelf wel gewild. En dat raakte me dus. En dat heeft denk ik met verschillende dingen te maken. Ik denk dat het ook te maken heeft met dat ik nu mijn leven ook best wel op orde heb, zeg maar. Dus inmiddels heb je het gewoon, als je ouder bent heb je een huis, je carrière loopt wel lekker. Ik heb nu een man met wie het heel fijn, ik bedoel, dat was echt, de situatie was nu heel goed geweest om een kind te krijgen. Ik heb soms ook nog wel eens gedacht van, goh, als ik nu een man was geweest, 50, had je natuurlijk gewoon, hypothetisch, gewoon aan de tweede keer kunnen beginnen. Weet je, voor een man, gewoon opnieuw kunnen beginnen. Dus nou weet ik helemaal niet of ik dat gedaan had, maar dat komt wel langs, dat soort gedachten. Dus dat het zo anders is voor een vrouw. En kennelijk had ik er nog wel wat mee te doen, omdat het mij dus toch wel raakte. En toen ben ik het boek van Lisbeth Smit gaan herlezen en gaan herluisteren, want het is heel mooi ingesproken. Ja, wat natuurlijk een fantastisch boek is. En toen dacht ik ineens, wauw, dit is een voorstelling. En dat vond ik toen ook best wel spannend, want ja, gaat ook wel een gebied in wat voor mezelf nog wel een beetje misschien toegedekt was met dingen. Dat je het beest nog eens een keer recht in de bek moet kijken van, wat was dit nou eigenlijk en wat is nou eigenlijk mijn eigen conclusie hiervan? Voel ik me er nou echt al lekker bij of niet? Bij dat niet-moederschap. En toen ben ik er gewoon heel veel over gaan lezen. Ik ben met heel veel mensen gaan praten. En zo gaandeweg dacht ik, ja, ik moet dit nu doen. Dit is hartstikke aan de hand. En het is ook goed voor mij om het nu te doen. Dus, ja.
Het stond overigens in NRC genoemd als de theatertrend van dit jaar. Voorstellingen over het ouderschap. Heel specifiek het moederschap. Dus er was een overzichtslijstje in NRC.
Oh. Daar heb
ik een fotootje van gemaakt. En je hebt natuurlijk de moedermonologen. Jij met No Kidding, want dit komt nu op de parade en daarna nog een keer avondvullend. De documentaire Spijt van het moederschap.
Ja,
er zijn
heel mooi.
Dus er is een, wat ik heel prettig vind, een reality check gaande.
Ja.
Waarin we kijken van, oké, maar hoe is nu de stand van de samenleving? En dan zie je dat je als moeder, eigenlijk binnen die, of als vrouw, zie ik doe het zelf al verkeerd, dat je als vrouw binnen de mal van het moederschap geperst wordt. Eigenlijk tegen wil en dank. Toen ben je dat, dus je bent eraan begonnen. En vanuit mijn oude liefde, wat is de... Je gaat lezen, je gaat praten. En hoe beslis je dan, oké, zo'n soort voorstelling wordt het? En ik vroeg me nog af, die vrouwen die jij eerder al geportretteerd hebt. Want dat is eigenlijk jouw, hoe noem je dat?
Signatuur, zo.
Ja. Je vingerafdruk in het theater is vrouwenlevens.
Ja.
Helemaal te verbeelden en sprankelend tot leven te brengen. Hoe heb je de vorm voor deze voorstelling gekozen?
Ja, ik denk dat de nomo, dus de vrouw zonder kinderen. Ik ben het natuurlijk, normaal is het de historische figuur en ik, zeg maar. Hè, dus dat daar zit een raakvlak tussen. En dan gaat het ook altijd over mezelf en over die historische figuur. En nu is het ikzelf en de nomo, de vrouw zonder kinderen. Dus dat is dan inderdaad geen historische figuur. Het is veel meer een actuele figuur. En tegelijkertijd ontkom je ook niet aan de historie van dat je natuurlijk terugblikt. Want dan ga je natuurlijk naar het patriarchaat. Van hoe zijn we hier nou eigenlijk terechtgekomen dat we zo die moederrol in zijn gedoken. De parade is natuurlijk wel een festival wat ook iets afdwingt. Dus ik was ook wel aan het verkennen van hoe ga ik dit doen? En is het überhaupt een onderwerp voor theater? Weet je? Dat zat ik ook wel een beetje van mee. Van, ja, komen daar nou mensen op af? Ik bedoel, dit is natuurlijk toch... Ja, als je op een gegeven moment in Zevenaar in een theater staat... Ja, krijg je de mensen in Zevenaar zo gek om naar een voorstelling te gaan... over niet-moeder. Is dat een onderwerp? Ik dacht, nou, dat weet ik nog niet hoor. Is dit mainstream genoeg? Dus toen dacht ik... Ja,
enorm. En ik vind ook, nu ik moet denken, je hebt FOMO, YOLO... En dan homo past mooi in dat rijtje.
Ja, goeie.
Maar ik denk dat het echt is bijna een soort trend. Ook, dus ik signaleer ook wel wat NRC zegt. Ik denk dat er enorm animo is. Dus de directeuren. Je staat al in de brochure, neem ik aan. Dat is allemaal, dat wordt zo.
Nou ja, nee, gaat dat gebeuren. Maar dat is altijd raar. Het theater loopt altijd een jaar. Je moet al een jaar van tevoren inleveren. Hè? Dus dat is zo'n idioot systeem. Want nu zou ik natuurlijk wel door willen met deze voorstelling na de parade. Maar dat kan dus niet. Want ik heb dus nu mijn vorige voorstelling. Dus ik kan pas in 25 dit weer hernemen. Dat zijn gewoon hele rare, idiote theaterwetten.
Ja, dus, ik denk het blijft actueel. Je hebt natuurlijk 1 op de 6 heeft geen kinderen als stel.
1 op de 5, dacht ik.
Ja, dus als je kijkt naar... Ik ben lid van Vrija, dat is een vereniging.
Ja. Kijk, ja.
Van wil zijn. Het is een hele goede vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen. En dan zeggen ze 1 op de 6 stellen is kinderloos. En 1 op de 5 vrouwen krijgt geen kind.
Ja.
Het geboortecijfer is net afgelopen jaar gedaald naar 1,48. Het was heel lang 1,7 en nu wordt het nog minder. En ze verwachten eigenlijk... dat het cijfer zal gaan naar 1,4 of naar 1 op de 4. Dat 1 op de 4 vrouwen geen kind heeft. En mannen meten ze niet eens. Omdat dat lastiger te registreren valt.
Ja.
Maar wil je zelf iets vertellen over hoe je, los van de theater maken, hoe je gekomen, wat is je eigen kinderwensverhaal? Of wat is je eigen verhaal op het gebied van... hoe ben je op dit niet-moederschappad beland?
Ja, zoals ik net al een beetje zei, was het voor mij dus niet meteen zo van... ik moet en zal kinderen hebben. Dus dat heeft heel lang helemaal niet gespeeld. Ik ben ook van de generatie een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Dus dat wil zeggen dat je gewoon eigenlijk vooral als vrouw je eigen boontjes moest doppen. En je weet nooit precies wat nou van invloed is geweest, maar... Ik dacht, joh, dat komt ooit nog wel, als het al een keer komt. Dus ik heb ook nooit zo het idee gehad dat, zeg maar, na je 35ste... dat met die eicellen al helemaal een beetje in een soort dalende lijn zit. Dus ik ben ook gewoon niet goed voorgelicht, maar ik heb me ook zelf niet laten voorlichten. Ik denk trouwens dat vrouwen daar nu veel alerter op zijn. Dat er ook op de een of andere manier meer kennis is of zo. Weet ik niet.
Het is de twee kanten. Je wordt niet goed... Wij zijn denk ik dezelfde generatie. Ik ben 51.
Oh, toch ook. Ja, precies.
Dus ik weet nog dat het enige wat ik heb zitten doen... is bidden dat je niet zwanger bent. En dan morgen wil halen bij de Rutgers-stichting. Dat is wat ik geleerd heb over seksuele voorlichting. En toen ik ging studeren... fietste je wel eens langs de SOA top 10. En toen kwam je er een beetje achter. Maar ik krijg heel... Ik schudde nee, omdat ik regelmatig vrouwen spreek die zeggen... maximale leeftijd om een kind te krijgen, 50.
Oh, joh.
Ja, of ik twijfel en ik ben nu 45.
Zo.
En dan denk ik, ja, dan wil ik toch dat je naar de vruchtbaarheidsgrafiek kijkt en dat je naar je kansen kijkt en dat je dan ziet van, oh nee, dat zit 10 jaar ervoor.
Zo, hé.
In de toekomst zou het wel eens anders kunnen zijn, hè? Want ze zijn futuristisch wordt het dat je geen eicellen meer nodig hebt, maar dat je op andere manieren kinderen gaat maken. Maar goed.
Oké.
Dat is heel bijzonder.
Jeetje, ja, maar het is weer een ander gesprek.
Het is een ander gesprek. Ja, dus die slimme meid op de toekomst voorbereid. Dus eerst gaan studeren, je hebt een zinvol leven. Wanneer dacht je van, oh ja, maar nu? Wanneer begon er iets, dat noemen ze dan, wanneer begonnen je eierstokken te rammelen?
Ja. Dat is altijd ook alweer zo'n uitdrukking dat je denkt, ja, wat was nou wat? Hè? Want dat impliceert eigenlijk alsof je een soort natuurlijke hormoondrang hebt. En ik denk dat dat voor een gedeelte ook waar is. En ik denk dat een gedeelte ook de omgeving is waarin je leeft. En de verwachting voor jou als vrouw. Dus ik had natuurlijk ook wel te maken met vriendinnen die er enorm of al moeder waren of daar middenin zaten. En de vriend die ik toen kreeg, zo rond mijn 35ste, dat leek wel echt de man waarvan ik dacht, oh, dat is gewoon een hele betrouwbare, zachte, echt zo'n beetje vader voor je kinderen figuur. Terwijl de relatie die ik daarvoor had, was echt zo'n onstuimige, niet met en niet zonder elkaar kunnen. Dus het was allemaal heel rommelig. Dus dat was helemaal geen goede basis om daar überhaupt al over na te denken. Dus dat speelde helemaal niet. Maar bij hem was het ineens dan een soort van, dat je denkt, nou, hier zou ik een veilig nest kunnen bouwen. En hij wilde dat ook. Dus ik heb het toen maar gewoon een beetje gedacht, weet je wat, we zien wel. Dus inderdaad, dat spiraaltje, daar had ik, nou, daar was ik eigenlijk ook, wilde ik al niet meer. Dat had ik last van. Dus toen was het een beetje, nou, we zien wel. En toen lukte dat dus heel snel. Dus, nou ja, daar moest ik ook wel even aan wennen. Ik dacht, oh, wow, oké, ik ga dus nu dit pad in. En ik vond ook, voelde me best wel in beslag genomen door een alien. Dat had ik helemaal niet verwacht, maar ik dacht echt, zo zeg, ik ben echt mezelf niet. En ik was toen ook nog aan het spelen en ik vond het leuk en ik vond het heftig. Mijn vriend had toen ook een internationale baan, dus die woonde gedeeltelijk in Engeland. Dus ik dacht ook wel, ja, ga ik dan daar dan meestal zijn? Maar daar zag ik ook best wel veel vrouwen in de pret-à-porter met een cappuccino met borstvoeding. Dacht ik, zit er daar nou straks tussen? Ik vond het wel moeilijk. Van alles nog wat, maar ik was er ook heel blij mee. En ik was ook al aan dat kindje aan het schrijven. Ik had er ook al een boekje met de foto's. Dus ik was er dubbel in. Nou, en toen kreeg ik een late miskraam, dus met 14 weken. En dat was wel echt een hele shitty ervaring. Dus gewoon, ja, de shock dat het gewoon, ja, dat hartje niet meer klopt. En dat je ineens een bloeding hebt. En Jezus, nooit over nagedacht dat dat kon.
Nee, terwijl het zoveel meer...
Dat is ook zoveel voorkomt. Dat zijn ook van die rare dingen. Je hoort pas als je er mee te maken hebt. En het is ook gewoon lichamelijk. Ik heb gewoon echt super pijn gehad. Het was een soort halve bevalling. Want die verloskundige had het. Was ook een beetje zo van, ja... Dus nee, dat was echt gewoon niet leuk. Dus ik heb dat vruchtje toen ook gezien. Dus het was echt zo'n heel mooi, klein... Nou, heel mooi klein feutusje. Dus dat heb ik begraven. Dus dat waren wel hele indrukwekkende...
Heftig.
Ja, heftig, ja. Dus en daarna ben ik wel weer vrij snel voor een tweede keer zwanger geworden. Maar toen was ik ook alleen maar bang. Ik dacht, ja, nou, we moeten maar zien of dit allemaal goed gaat.
Ja, dat hoor je ook.
Ja, dus toen kon ik er eigenlijk helemaal niet echt van genieten. En ik voelde me trouwens ook nog schuldig. Dat was ook zoiets. Ik dacht, nou ja, ik wilde het natuurlijk ook niet helemaal. Dus zal ik het nou ergens...
Oh, dit is... Zien? Ja.
Oh mijn god. En toen zei een vriendin, vond ik zo'n goeie, die zei... Jul, verkrachte vrouwen in Cameroen krijgen gewoon ook een gezond kind. Hè? Dus hou hiermee op. En dat vond ik zo'n goeie. Toen was hij weg. Dus daarom...
Ja, ik denk, dit is ook wel de... En wat ik ook ervaar is dat vrouwen die een miskraam gekregen hebben... deels opgelucht zijn.
Hmm.
En dat ze dus dan daarna denken, dat betekent dus dat ik geen moeder wil worden.
Ja.
Maar toch ook niet helemaal. Het kan ook gewoon zijn, ja, de zwangerschap is afgebroken. Er is iets gebeurd waardoor, dus dat is een medische oorzaak. En dan ga je vanuit je eigen verhaal, maak je daar een verhaal van dat voor jou betekenis heeft.
Ja.
Maar dat kan zoveel, dus die angst. Dus dan heb je al twee keer, dus de tweede keer was ook niet leuk.
Nee, nee, dat was ook heel pijnlijk. En dan zo'n curettage en heel, wat is, ik vond echt. En toch ook hormonen. Dus en je, het is toch elke keer dat je denkt, en ook met werk, weet je wel, dat je denkt, ga ik dat werk, die voorstelling dan maken of ga ik dat werk aannemen? Dus je bent gewoon in een straat ingelopen. En je bent blij ook met die straat. Terwijl je daar natuurlijk ook een beetje aan twijfelt. Maar dan moeten we helemaal terug.
Ja.
Dus ja, nee, ik vond dat echt. Wat een toestand.
Ik had geluisterd naar jouw interview op Radio 1. En die man die zei, de doodlopende.
De doodlopende.
Je bent een doodlopende straat.
Grappig, want ik zeg het nu pas, deze vergelijking. Ja.
Maar
hij is blijven hangen.
Ik hoorde hem daarna zeggen, ik ben zelf ook een doodlopende straat.
Ja.
Op de een of andere manier geeft dat je dus permissie om zoiets
om te zeggen. Om dat te zeggen, ja. Ja, ik moest er wel ontzettend om lachen. Gewoon ook in het hele kader wat je natuurlijk allemaal maar hoort als je geen kinderen hebt. Het zijn allemaal hilarische dingen. Maar goed, dus toen toen zijn we wel door de hele molen gegaan van waar ligt het dan aan? Want dat wil je natuurlijk ook wel weten. En,
de medische malle molen.
Ja, de hele medische malle molen. Nou, er was bij ons dus eigenlijk niks aan de hand. Dus het was niet alsof dat niet... daar lag het niet aan. En toen is het uitgegaan. Dus dat was eigenlijk ook weer een groter verhaal. Dat heeft denk ik helemaal niet eens zozeer met die miskraam. Althans, dat weet je ook niet precies. Maar wat alles. Nou wat is.
Ja.
Dus, dat ging uit. Maar toen was ik dus ineens 39 of zo. En toen, ja, toen dacht ik, ja, en nu? Dus, en dat is ook wel het gekke. Toen ik dus eenmaal die miskraam had gehad, toen wilde ik het wel. Dus dan heb je ook iets gevoeld, of als je bent een soort richting ingeslagen, dat ik dacht, nee, ja, nou, toch nog kijken wat er nu nog in zit, zeg maar. Je bent gewoon ineens dat pad opgegaan.
Ik hoorde dat van een verloskundige, die dat zei.
Ja?
Ja, dat zwanger zijn triggert een kinderwens. Dus ook mensen die denken, oh, ik wil helemaal geen kind, pomptiedom, voor mij is het duidelijk. Ik word nomo, ik ben een nomo, puur zang. En als ze dan per ongeluk toch zwanger raken, dat ze dan ineens denken van, hè? En dat is iets wat getriggerd kan worden door de hormonen die je aanmaakt als je dan zwanger bent. Dus we worden niet alleen gefukt door het patriarchaat, moeder natuur.
Ja, doet mee. Ja.
Doet mee.
Nou, maar dit vind ik heel mooi wat je zegt. Ik heb dus ook achteraf wel gedacht, ik had jou, jij had toen mijn coach moeten zijn. Dus ik had eigenlijk, als ik terugkijk, denk ik, ik had dat veel beter moeten onderzoeken. Van wat is nou wat? Want ik was dus een beetje ambivalent. En toen ineens zat ik in dat pad en toen ben ik dat gaan doen. Maar van gedoe allemaal, weet je wel.
Maar ik denk ook dat je bent er ook, je komt er ook uit. Ik vind, als je jezelf toestaat om ambivalent te zijn,
mm-hmm.
ook zoiets als voortschrijdend inzicht. Dus je hebt deze dingen meegemaakt en daarna, het is eigenlijk geen doodlopende weg. Want het pad gaat door.
Ja.
Je loopt ook niet helemaal terug. Je hebt die afslag genomen. En vanaf daar waar je niet verder kunt, kijk je weer verder. Je hebt ongetwijfeld ook Soms wil ik een kind gelezen van Jantine.
Ja, vind ik ook heel goed. Ja.
Dus dat vond ik ook. Want zij heeft wel de begeleiding gedaan.
Ja, van jou toch? Begrepen.
Ja, van mij. Ja. Maar dan heet ik Carina. Maar voor haar is de ambivalentie volgens mij ook ergens een verrijking geweest. Uh-huh. Omdat het je dwingt over die paden na te denken.
Ja, dat is waar. Je bent natuurlijk niet meer dat je gewoon maar ergens aan begint en je hebt geen idee. Wat natuurlijk ook heel veel mensen overkomt. Het romantische beeld en ja, je bent verliefd, dus ja, je wil wel een kind. En voor je het weet denk je, wow, wat is dit? Ja, dat scenario heb je ook, ja.
Het scheidingspercentage van 40% dat daarop volgt. Dus,
nou, precies. Ja, dat is wel waar. Ja. Ja.
Hey, en hoe ging het verder? Dus we hangen aan je lippen.
Toen ben ik dus nog weer zwanger geweest. Daarna weer van een andere man. Van die ex van daarvoor. Maar goed, dat is dus ook niet goed gegaan. En uiteindelijk die relatie dus ook niet. En toen... Toen heb ik nog wel gedacht, nou, moet ik mijn eicellen dan laten invriezen? Maar ja, toen was ik ook dus, weet ik veel, 40 of zo. Ik ben niet zo goed in jaartal, dus ik weet niet meer precies hoe dat allemaal zat. Maar ja, toen zat ik dus bij dat Freya en dat was ook natuurlijk gewoon te laat. Dus ja, mevrouw had beter 6, 7, 8, 9, 10 jaar eerder kunnen komen. Maar ja, goed, toen was ik er dus niet mee bezig. Dus ja. Ze zei, ja, eitjes invriezen van 39 of 40 jaar heeft niet zoveel zin. En ik moet ook zeggen dat ik dat hele traject met dat je dan zo, toch eigenlijk een soort half hormonaal IVF-achtig traject ingaat. Nou, ik was ook helemaal klaar met die hormonen. En waar ik ook dacht van, ik wil eigenlijk gewoon helemaal niet meer in die halfslachtige situatie zitten. Dus het idee dat het dan weer mislukt en dat je weer die hele lichamelijke toestand. Ik dacht, dit is gewoon. Ik wil gewoon doen met mijn leven nu. Dus. Ja, toen dacht ik, nee, dan is dit de weg niet. En dat is niet één moment bij donderslag bij heldere hemel geweest, die beslissing. Maar gaandeweg dacht ik gewoon, ik merk niet dat ik door wil gaan om verder te zoeken. Dus.
Ja, wat ook nog eens lastiger is als je niet een partner hebt die meedoet. Want dan moet je dat.
Ja, dan moet je dan wel hebben. Ja.
Moet je dan ook nog opvullen. Want dat was natuurlijk een van mijn vragen. Heb je lang in die twijfel gezeten? Heb je lang, vloog het je aan? Of was het iets dat op de achtergrond speelde? Of dus
je doet ervoor? Of welke twijfel?
Nee, daarna. Dus na de laatste keer zwanger zijn. En dat je dacht, oké. Toen heb je dus nog even gedacht, eicellen invriezen. Tot je erachter kwam dat je daar, dat eigenlijk, hoe jonger, hoe beter.
Ja.
Het is zo jammer dat onze fysieke vruchtbaarheid zo asynchroon loopt.
Ja.
Met de ideale sociaal-economische mentale leeftijd.
Ja, nee, maar echt, dat is gewoon niet meegeëvalueerd. Ik bedoel, dat echt dat je dus gewoon als jong meisje ongesteld wordt. En ik ben ook super jong aan de pil gegaan. Dat je echt denkt, weet je wel, belachelijk. Dat je gewoon een heel groot van je gedeelte van je leven gewoon maar probeert niet zwanger te worden, weet je wel. En dan ineens krijg je dit hoofdstuk. Het is gewoon
180 graden. Dat je denkt, oh, laat het alsjeblieft nog lukken. En dan op een gegeven moment komt er dus. Kan je nog herinneren wel dat je hoorde van dat eicellen invriezen, dat wordt hem niet?
Ja, nou ja, het was ook niet zoiets dat mijn wereld toen instortte, hoor. Ik bedoel, dat is meer zoiets, je denkt, nou, ik moet er ook. Ja, van, ze zei, ja, je kan het wel doen, maar ja, de kans dat het dan niet goed gaat en dat je weer miskramen krijgt. Ik ben toen ook wel naar een gynaecoloog gegaan, die zei, nou, je hebt nog best wel veel eicellen, dat ziet er voor jouw leeftijd eigenlijk nog heel goed uit, weet je wel. Dus dat zijn wel van die dingen. Dat je denkt, nou ja, god. Maar ik dacht ook op een gegeven moment, het leven moet het zelf ook een beetje willen. Dus dat is ook wel hoe ik in het leven sta. En ik denk dat die miskramen hebben me ergens ook wel echt overgave geleerd. Dat ik dus denk, ja, je gaat over de grote dingen van het leven niet. En ik ben zelf niet een persoon die dan dus met heel veel kunst en vliegwerk het toch voor elkaar wil krijgen. Dus.
Heb jij je Ariel Levy gelezen? The Rules Do Not Apply.
Nee, dat heb ik wel eens. Die titel heb ik wel eens voorbij horen komen.
Oh, daar heb ik zo hard om lopen huilen. Dat mijn vriend uit de slaapkamer kwam. Wat is er? Wat is er?
Ja. Oh, die moet ik ook opschrijven zo. Ja, want waar gaat het ook weer precies over?
Zij is lesbisch. Zij wordt zwanger. En dan gaat ze toch op reis naar Mongolië. En krijgt daar een miskraam. In een hotel. En daar zit dus ook van alles. Het is briljant geschreven ook. Het is heel mooi. The rules do not apply.
Wauw.
Daar moet ik ineens aan denken. Je hebt dus gerouwd. Is er een moment waarop je zegt, want iedereen wil dat zo graag. Die zeggen van, ik wil gewoon de beslissing genomen hebben. Dat het beslist is. En dat er dan.
Ja.
Ik wil ze gewoon een epiphany. Ze willen geraakt
worden. Ja, een soort. Nou ja, daar moet ik zeggen, dat was voor mij ook niet een soort moment met een toverstokje. En dat ik toen dacht, het is dus klaar. Nee. Ik was wel duidelijker dat ik dacht, nou, volgens mij heeft mijn leven gewoon een ander pad. En laat ik gewoon dat creatieve pad gewoon helemaal. En dat heeft trouwens ook te maken, dat is ook nog wel mooi om te vertellen. Dat ik bij die tweede miskraam, toen ben ik onder narcose gebracht. En toen ik wakker werd uit die narcose, had ik een soort beeld. Dat ik dacht, oké, ik ga gewoon alles in mijn leven doen wat ik heel tof vind. Ik ga naar Afrika reizen. Ik ga naar een kinderhuis in India werken. Ik ga dit doen. Echt alsof er een soort gordijn werd opengerukt van, ik ga leven to the max, weet je wel. Maar goed, dat was ook. Ik heb daarna altijd gedacht, wat was dit nou? Was dit. Het was een ontzettende kracht ook, waarmee dat beeld en dat gevoel kwam. Een soort overlevingskracht. Van nou, dan heb je een ander. Maar ik weet dus niet of het een soort overleving was van mezelf. Dat ik dacht, Nou, dan ga ik maar gewoon helemaal voor een andere kant. Of dat het een soort sluier was die werd opengetrokken van... Hey, Julika, kijk maar eens. Ik was natuurlijk nog in een soort sluimertoestand van die narcose. Van nee, dit is jouw weg, zeg maar. Alsof het leven me doorkijkt.
Wat je toch.
Ja. En dat, die andere weg van dat is denk ik ook wel fijn natuurlijk dat ik in de kunst werk en voorstellingen maak. Ik maak wel iets. Ik creëer iets. En ja, dat zijn ook heftige, hartstikke processen die interessant zijn en die mooi zijn. Die vind ik gewoon heel tof. En daar zit echt een heel gedeelte van mijn missie. Daar haal ik heel veel bevrediging uit, heel veel voldoening uit. Dus terwijl ik het trouwens soms ook een heel irritant proces vind, hoor. Laat ik even volledig zijn. Dat is het namelijk ook. Maar ik denk wel, omdat ik dus ook echt iets in handen heb waar ik ook helemaal voor ga, dat het misschien ook wel makkelijker daardoor is om te denken, nou, dan ga ik dat pad.
Ja, en ik hoor dat ook van heel veel mensen als ze het onderzoek aan het doen zijn en heel erg opzien tegen otherhood, dus niet motherhood, maar otherhood. Die heb je misschien ook wel gelezen. Ja. Ik lees alle boeken op. En dat het ze meevalt. Dat het nomo-schap, als ze daar wat langer mee zijn, dat ze zeggen, oh, maar wat een ruimte. Wat een vrijheid. Wat een mogelijkheden. Wat is dat licht? Ik dacht dat het veel zwaarder zou zijn, maar het voelt eigenlijk heel licht. Niet bij iedereen, maar voor sommigen is dat echt een eye-opener. Omdat dat wordt ook niet veel verteld. Daarom vind ik nomo zo lekker.
Ja, nou ja, daarom. En dat is ook natuurlijk een beetje een zoektocht naar rolmodellen. Van kijk, als die nomo gewoon wat meer in de publiciteit staat, dat je denkt, nou ja, dat ziet er leuk uit, hè, zo'n leven. En dat heeft dus ook met taal te maken. Want ja, kinderloos, daar wil je echt niet bij horen. Nee. En bij kindvrij, voor je weet, ben je ook een beetje een soort egoïstische carrière-tang, zeg maar. Dat wil je ook niet zijn. Dus als het gewoon staat voor dat jij jezelf gewoon helemaal kan ontwikkelen, je eigen creativiteit, dat je jezelf kan uitvinden, dat je kan reizen, dat je gewoon hartstikke vrij bent, ja, dan wordt het ineens een heel leuk en sexy bestaan, zeg maar. Maar die kant moet het wel even opgetrokken worden, want ja, dat zien we dus niet. Bovendien zie je, wat je wel ziet, is natuurlijk in het leven toch, ja, weet ik veel, kijk naar reclame en je ziet natuurlijk heel veel gezinnen, Albert Heijn, nou ja, dat hoef ik je allemaal niet te vertellen. Daar zit de hele wereld vol mee met de heteroseksuele norm met kinderen.
Ja, en het is heel pro-natalistisch. Dus mensen willen heel graag dat vrouwen eigenlijk een soort baarmoeders op pootjes zijn. En dat is dus het hele erfrecht zelfs, als je op de langere termijn, dat is ook zo schandalig. Maar goed, daar wil ik helemaal niet naartoe. Wat heb je geleerd van het maken van de voorstelling? Je hebt die voorstelling gemaakt. Waarom moeten mensen komen kijken? Wat gaan ze zien? Ga je parade maken? Ga je rondlopen?
Ja. Daar moet je wel even door je ego heen trouwens, hoor. Maar uiteindelijk vond ik het leuk. Nee, ik heb dus een hele grote kinderwagen. Dus ik loop uiteindelijk over de parade met een kinderwagen. En dan ga ik gewoon tegen aan mensen een beetje lopen lullen van, hey, heb je kinderen? En dan zeggen ze dus of ja of nee. En als ze dan nee zeggen, dan zeg ik, nou, dan moet je helemaal komen. Het gaat over jou. En als ik zeg, heb je wel kinderen? Nou, moet je even laten bijpraten, want er is ook nog een andere kant. En je hebt vast wel iemand die geen kinderen heeft. Ja. En het leukste is, als er bijvoorbeeld twee vriendinnen zijn waarvan er één kinderen heeft of één niet, of twee zussen, of een groepje, dan zeg ik, nou, jullie moeten echt komen, want hierna krijg je het gesprek wat je waarschijnlijk nog nooit gevoerd hebt met elkaar. En dat blijkt ook dat dat zo is. En dat is voor mij de grote verrassing van deze voorstelling, is dat mensen dus echt met elkaar daarna een heel wezenlijk gesprek hebben, waarvan ze dus zeggen, ja, hadden we eigenlijk nog nooit zo gevoerd op die manier. En dat realiseer ik me ook van, er wordt natuurlijk heel veel gelezen of geschreven over dit onderwerp en daardoor gelezen, maar dat is toch een solistische bezigheid. Ik bedoel, moet maar net iemand dat boek tegelijk met jou zitten te lezen. Dus dat is heel leuk, dat zo'n goede bijvangst is, dat mensen er gewoon heel veel met elkaar over gaan hebben. En dat is, denk ik, precies wat nodig is, namelijk dat we er een beetje lucht omheen creëren. Dat je er gewoon,
ja, beetje humor.
Dat. En dat is ook zo goed aan die parade. Kijk, die parade dwingt natuurlijk ook wel een soort lichtheid af. Want ik dacht, ja, jeetje, een voorstelling over geen kinderen, dan denkt natuurlijk meteen iedereen dat het een hele zware toestand wordt. Nou, daar willen mensen helemaal niet naar zware toestanden.
Nee, maar daarom is de titel ook uitstekend
gekomen. Nee, daarom. Maar daarom dacht ik ook van, nou, dan is zo'n parade eigenlijk heel goed, want het dwingt mij. Want ik vond het zelf eigenlijk ook een beetje sneuig. Dat ik dacht, ja, zit ik in mijn uppie een voorstelling te maken over geen kinderen? Nou, en dan ook nog een solo. Ik denk, dat moet ik echt niet hebben. Heel ongezellig. Dus toen dacht ik, nou ja, parade, dat gaat iets, dat is al licht. En toen ben ik dus die gasten gaan uitnodigen ook. Want ik dacht, ja, dan zit ik in ieder geval daar niet alleen. Maar ook omdat ik dacht, ik heb zelf behoefte aan rolmodellen. Ik bedoel, ik ging altijd een soort Google-vibe, dat ik gewoon zo'n beetje iedere vrouw in de media ging googlen van, hebben ze kinderen?
Hebben ze kinderen? Ja, ja, ja. Dat is een, nou, laat ik heel eerlijk zijn. Dit is dus de enige, ik weet niet of dat een fetish is of iets. Wat ik mezelf nog af en toe toesta, is om dat te googlen. Weet je wel? En dan zie je ook, want Google maakt je zinnetjes af. Dan zie je dat heel veel bij bekende mensen.
Mensen dat kind doen. Ja.
Heeft een kind, ja. Heeft een kind. En ik weet dat alle mensen die naar de Wil ik een kind podcast luisteren, dat die dit ook doen. Dat
ook,
die
ook doen. Ja, nee, dus dat is, hoef je hem niet voor te schamen. Ja.
Ja, dus dat je dat even checkt. Oh, wat mooi. Die gesprekken ook mooi. Hey, en kun je 3 gasten opnoemen, of 3 inzichten eigenlijk, die je hebt gekregen van de gasten die je hebt? Want je gasten zijn allemaal rolmodellen.
Ja. No-mo. Ja, rolmodellen, nomo's. Dus die zitten daar echt als ze ook om een soort andere kant van het verhaal te horen. Dus ik vertel natuurlijk een deel van mijn verhaal, maar ook dat je een andere kant weer hoort. En dat gaat ook over vrouwen die gewoon heel erg bewust gekozen hebben voor geen kinderen. En ja, ik denk dat wat het mij geeft, of wat, ik merk wel echt dat door, voor mezelf, om er zoveel over te lezen. En ook de diepte in te gaan. Want dan kom je dus uit bij het patriarchaat en al die patronen. Dat heeft me al heel veel geleerd. Dat ik ook denk, nou, dat ik dit niet eerder wist, joh, ongelooflijk. Dus het gesprek met mensen openen heeft mij heel goed gedaan. Ook om er vrijer over te praten. En ik denk dat ik ook door die rolmodellen, en doordat ik dus voel van, hé, maar ik ben in zo'n goed gezelschap. En dat ik zoveel fijne reacties krijg van mensen die zeiden, nou, ik vind het zo tof dat je dit doet en dit is zo nodig. Ik ben eigenlijk gewoon nog steeds blijer aan het worden dat ik een nomo ben. Dus ik begin het zelf steeds leuker te vinden. Dus het is voor mezelf ook helend op een bepaalde manier. En dat vind ik heel tof. Het werkt echt 2 kanten op. En daarin is dus het gesprek met elkaar erover praten. Dat is denk ik wel echt de crux. Want ik zeg dat ook in mijn voorstelling van, nou ja, je hebt planeet moederschap en je hebt alleen nomo. En dat die nomo's dus geen deel uitmaken van een soort universele ervaring die de meerderheid op deze aarde wel heeft. Hè? Dus die moeders, die zitten natuurlijk, die maken het allemaal mee. Die gaan met elkaar een beetje zitten kletsen bij het zwembad en weet ik veel, op het schoolplein. En
niet waar. Je weet dat moeders nooit zinnen afmaken, nooit een volwaardig gesprek hebben.
Nee, dus gesprek. Tussen aanhalingstekens. Maar goed. Jullie kunnen een beetje uitwisselen.
Planeet.
Maar
ik ben heel blij dat de vakantie voorbij is.
Ja, kun je eigenlijk weer zo'n gesprek voeren, zeg maar. Ja, nee, ja, dat heb ik dus allemaal, hè. Ik kan gewoon gesprekken voeren wanneer ik wil. Ja, dat zit ook in de voorstelling. Even de voordelen benoemen. Maar goed, dus die nomo-planeet. Kijk, het ligt dus niet voor de hand dat je dus gewoon maar de hele met mensen dat gesprek voert. Nou, gisteren bijvoorbeeld zat ik bij de kapper. Nou, vraagt zo iemand natuurlijk van, goh, wat doe je? Nou, dan vertelde ik dit. Nou, was er ook een vrouw die dus geen kinderen had. En toen kregen we daar een heel gesprek over. Nou, dat gesprek had ik natuurlijk nooit gevoerd met haar als ik deze voorstelling niet had.
Nee, want dan zeg je dat niet zomaar. Daar
ga je me niet over hebben. Dus dat was heel leuk. En dat, ja, ik ben dus gewoon nu al een half jaar allemaal van dit soort gesprekken aan het voeren. En daardoor hoor ik leuke dingen en vind ik het, vind ik dat heel interessant, verbredend, verruimend. En ja, nee, ik denk echt, tuurlijk heb ik ook iets gemist, hè, door geen moeder te zijn. Dat is echt zo. En dat voel ik ook soms wel. Zeker nog als ik bij mijn neefje zie, die ik echt, nou ja, wel kan opeten hoe leuk die is. Ik heb echt wel wat gemist, denk ik. Maar ik heb ook superveel gewonnen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we dat zien. Dat die 2 paden gewoon naast elkaar lopen. Dat je altijd iets mist in het leven. En
dat kan ik alleen maar beamen. En wat je dus in dat adderhood van die Melanie Goed vindt, zij viert heel erg dat tanteschap.
Ja.
En ik heb zelf ook, mijn zus heeft geen kind. En die is fulltime tante. Best wel fulltime tante. Dus ze heeft heel lang een vaste oppasdag gehad. En ze heeft nu, komt ze eigenlijk nog iedere dinsdag. En dan blijft ze ook logeren. En dat is gewoon, voor mij heel prettig en ja. voor haar ook.
Ja, ja nou is het, dat zou ik op zich ook wel ambiëren. Waar het niet dat mijn neefje, die heeft zeg maar veel opa's en oma's. Omdat die, nou ja, de ouders uit elkaar en ook van zijn kant. Dus iedereen heeft al een soort, die oma's hebben het gewoon eigenlijk allemaal al ingevuld. Ja,
oh, ja. Oh, dat ik nog wel heb. Ik weet niet of dat in je voorstelling zit. Mijn moeder, haar kleinkinderwens was groter dan mijn kinderwens.
Mm.
Ik weet dat wij wegreden toen ik dus had verteld van nou, hè, we zijn zwanger. En dat mijn vriend tegen mij in de auto zei, denk je dat je moeder doorheeft dat wij een kind krijgen? Dus ik denk, wat is dit nou voor een vraag? Ik zeg, hoezo? Hij zegt, ja, of denkt ze alleen maar, ik krijg een kleinkind. Ik zeg, oh, dat laatste. Alleen maar dat laatste, mijn moeder heeft hele baby showers gegeven. Echt waar. Met servetjes en bordjes en cupcakes en...
Oh my god, ja, ja, ja.
En dat is iets wat ook... Het zet je familiebanden ook...
Absoluut.
Het is zo, zo heftig.
Ja.
Het is zo'n heftige materie. Ik vind het heel leuk, de voorstelling op de parade. En daarna dus, avondvullend,
ja.
Vol zalen, ook in, wat zei je, Emmen, Meppel? Ik denk,
ja. Nou ja, ik hoop dus dat het inderdaad echt een uitgebreide landelijke tournee gaat worden. En ik ben ook nog wel benieuwd naar, want ik denk dat... Kijk, wij zitten natuurlijk in een groot stedelijk gebied. Hè? Ik woon iets boven Amsterdam. Jij volgens mij... Daar is het misschien wel weer anders dan in Meppel. Maar dat weet ik niet. Weet jij dat? Of hoe dat zit?
Ja, je merkt wel... En dat ik merk dat in een groot stedelijk gebied zitten veel meer mensen zonder kind. De huizen zijn hier kleiner. De mensen zijn allemaal druk met werk. Dat is trouwens ook nog een interessant stuk in de correspondent over hoe werk beïnvloedt. Heb je dat gelezen? Hoe werk beïnvloedt hoeveel kinderen je krijgt?
Oh, nou ja.
Globaal gezien. Dus, en dat gaat dan over in hoeverre je werk ziet als iets wat zin geeft aan je leven. En omdat we in Nederland best wel doen. Dus als je zeker als je een bepaalde opleiding hebt en je doet leuk werk of werk dat je zin geeft. Dan is dus het moederschap vraagt dan een grote opoffering van je.
Ja, ja. Nou, dat, ik denk dat dat onlosmakelijk aan elkaar verbonden is. En dat het... Kijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk toch om vervulling in het leven. En je kan natuurlijk door kinderen enorm vervuld raken. Maar je kan ook door werk of door iets voor iemand anders doen enorm vervuld raken.
Ja.
Ik denk dat... Nou, dat zou ik eigenlijk heel fijn vinden, ook als na mijn voorstelling. Dat dus de optie veel meer is dat je als vrouw veel vrijer bent om van tevoren te denken, wat gaat mij vervulling geven in het leven? Of dat je op dat pad start met jezelf te onderzoeken, wat gaat mij vervullen?
Ja, wie ben ik?
En daarna pas daar een kind in. Want ja, jeetje, het hoeft je vervulling ook niet te zijn, hè? Dus ja.
En je mag ook gewoon uit jezelf ervoor kiezen om het niet te willen. Dat is helemaal prima.
Ja, natuurlijk. Ja, nee, en voor die groep is het nog veel moeilijker wat de samenleving daarvan vindt. Hè? Daar zijn nog veel meer oordelen over.
Ja, en ik denk dat je die laatste mensen, maar dat weet ik niet zeker, ik denk dat je die minder zult zien in de, buiten de Randstad. Dus ik denk dat die, ja...
Ja, nou, dat zou kunnen, hè? Dat inderdaad als je gewoon in een... dat je wat meer misschien denkt van, oh ja, ik volg wat er wat de norm is. Hè? Ik heb misschien ook alweer een vooroordeel, maar ik kan me wel voorstellen dat dat aan de hand is.
Nou ja, en tegelijkertijd, ik heb ook een vrouw gesproken die zegt van, ja, die deed de armen over elkaar. En die zei, ik vind het gewoon niet eerlijk dat als ik geen kind wil, dat ik dan moet nadenken over de zin van mijn leven. En dat als je moeder wordt, dat je dan ontslagen wordt van de plicht om na te denken.
Ja.
Want hoe wij er allebei in zitten, is dat het heel leuk is om na te denken over de zin van het leven, omdat er zoveel mogelijkheden zijn. En ik zie ook wel mensen die zeggen, oké, ik kies voor geen kind, maar ik ga ook uit de stad, want ik wil naar de natuur. Ik las net je bio op je site staan, woon jij boven Amsterdam en niet in het centrum. Die zeggen van, ja, maar eigenlijk word ik gelukkig van groen en van buiten zijn en van buiten dingen doen, dus dan ga ik dat doen. Of reizen.
Ja, heb ik ook. Ja. Dieren maken mij ook gelukkig. Ik zit hier met allemaal koeien, schapen en heerlijk.
Oh ja, ja. Dat zijn interessante dingen.
Ja.
Dat ik nog een kaartje kan ritselen.
Ja.
Voor de parade. Want ik wil zeker komen volgende week. Dus van wanneer tot wanneer?
Vanaf maandag. De 26 tot en met 29 augustus. En dan spelen we 3 keer op een avond. Okay. En mijn gast, mijn eerste gast is Annemiek Schrijver. Die komt de eerste avond. En de tweede gast is Hanna Kuppen.
Oh ja, van Liefdesbang is zij.
Ja, klopt. Nou, dat gaat ook over bindingsproblematiek. En als je, daar kan je natuurlijk, als je daar lekker in die dynamiek zit, dan kan het heel lastig zijn natuurlijk om een kind te krijgen. Dus zij heeft daar ook wel een mooi verhaal over te vertellen. Ja.
Ja, nou, interessant. En dan, er zijn nog meer, en de rest van de avonden ook, neem ik aan.
Ja, die zijn er ook nog en die onthul ik op een later moment.
Heel goed, heel goed. Check de site van jullie Kamerijn. En dus nu op de parade deze zomer nog. En daarna avondvullend.
Ja.
Dan krijg ik je dan wel weer te spreken. Super,
bedankt. Nou, wie weet word je nog wel gast.
En als we ergens kunnen stemmen op Nomo als woord van de week. Of wat dan ook. Dan...
Ja. Nou, ik zit ook wel te... Ik heb die Nomo.nl heb ik al inmiddels. Nee, Nomoclub.nl heb ik. Dus ik ga wel kijken wat ik er nog mee ga doen. Dus ja. ik heb wel zin om er een soort van organisch vorm aan te geven. Niet dat ik nou ineens een enorme club wil gaan starten, maar dat ik denk, nou, ik zou bijvoorbeeld heel leuk vinden om met allemaal Nomo's een feest te geven. Lijkt me zo tof.
Ja, ik zie meteen allemaal merch vormen, weet je wel?
Ja.
Gewoon met een streep er doorheen, YOLO. En dan met een pijltje naar Nomo.
Ja. Ja.
Er is toch ook zo'n site met van die havermelk-elite die alleen maar afko's gebruiken.
Ja, precies. Ja, ja. Daar kan je niet in. Nee, ik ben een Nomo.
Ja. Nou, bedankt.
Nou, leuk tot op de parade dan, hè, volgende week.
Ja, heel graag. En bedankt voor dit gesprek.
Graag gedaan.
Dan ga ik zeggen... Stop.